In deze tweede aflevering in de serie over de jaarfeesten wil ik heel graag iets dieper ingaan op hoe Sint Maarten ons laat zien dat met het delen van zijn mantel het ook belangrijk is om daarin iets voor jezelf te bewaren. Of eigenlijk liever gezegd voor jezelf te zorgen. En hoe wij het over het algemeen zo lastig vinden om voor onszelf te zorgen. Ik ga wat dieper in op de reden daarvan en hoe jaarfeesten ons elk jaar in het ritme van de seizoenen ons helpen om daarin te groeien en te ontwikkelen als mens. En het mooie is dat onze voorouders al jaren en eeuwenlang dit aan ons hebben overgeleverd, waardoor deze feesten zijn ontstaan. En ik wil heel graag een stukje van die essentie terugbrengen middels deze podcastafleveringen.
Je bent niet alleen. Je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het goddelijke zich beweegt door jou. Als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen, wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een soulvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld.
Je kunt aan alles merken dat de winter weer voor de deur staat. De dagen worden nu echt wel guur en koud. En ik heb eindelijk toch maar mijn winterjas van zolder gehaald. Want je moet er een keer aan geloven. En Sinterklaas is in het land. Hè. We vieren als Nederlanders natuurlijk toch nog gewoon steeds Sinterklaas. In welke vorm dan ook. En ik kom er rond 5 december op terug. Wat Sinterklaas eigenlijk nog voor een dieperliggende betekenis heeft. En dan gaan we het niet hebben over Zwarte Piet en al dat soort dingen. Maar over een heel andere achtergrond. En nu leven we nog in de Sint Maartentijd. En dat is ook echt wel een tijd waarin de warmte en de lichtjes zo komen. We trekken wat meer de huizen in en maken het ons daar fijn en gezellig. En Sint Maarten verhaal, dat heb ik in de eerste aflevering van deze reeks over jaarfeesten heb ik uitgelegd hoe Maarten voor de poorten van Saint-Amiens, een prachtige stad in het noorden van Frankrijk, de bedelaar een deel van zijn mantel geeft. En daar wilde ik graag wat dieper op ingaan, op het feit dat hij niet zijn hele mantel geeft, maar een deel van zijn mantel. En hoe mooi symbolisch dat is. En hoe we dat ook zo kunnen gebruiken. Niet alleen in deze tijd, maar ook in ons leven. We leven in een tijd waarin we meer en meer merken dat de gevolgen van dingen die we hebben meegemaakt nog wel degelijk in het hier en nu kunnen spelen. En dan kun je natuurlijk zeggen dat wat geweest is, dat bestaat niet meer. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Het verleden is alleen nog maar in onze herinneringen. En daar zou je het kunnen laten, waren het niet dat in het hier en nu de mechanismen die ons brein gemaakt heeft om die dingen die we hebben meegemaakt op een goede manier te kunnen overleven, zo aanwezig zijn in ons dagelijks doen en laten. En dat maakt dat we er vandaag de dag zeg maar nog last van hebben. En dat is vooral als je heftige dingen hebt meegemaakt, waarin het brein wel echt heeft in moeten grijpen en heeft moeten zeggen, hoor eens, zo gaan we het voortaan doen, want dat houdt ons veilig. Dat is natuurlijk ook de taak van dat prachtige brein van ons. En dat betekent dat je nu bepaalde dingen doet, als in een oud patroon, waarvan je niet altijd denkt dat het nog zo helpend is, maar je kunt het niet helpen, zeg maar, om het toch te doen. En ik wil daar graag wat dieper op ingaan. Het is ons niet eigen meer om van onszelf te geven zonder onszelf kwijt te raken. Er zijn natuurlijk mensen die dat heel goed kunnen, maar de meeste mensen vinden het heel moeilijk om ook voor zichzelf te zorgen en kunnen veel beter voor anderen zorgen. En dat is eigenlijk inherent aan traumatisering, laten we het woord dan toch maar noemen. Ook al is het zo onderhand best wel een modewoord geworden. Maar we kunnen er niet omheen dat we in ons leven dingen hebben meegemaakt. Velen van ons die ons getraumatiseerd hebben. En daar gebeurt het. Want eigenlijk alle traumatisering is terug te voeren op dat stukje waarin je je niet gezien voelt. Waarin je je afgewezen voelt. Nou, in mijn werk bijna 90% van de mensen die ik hierbij mag bijstaan. Die voelen zich op een of andere manier afgewezen. En dat is natuurlijk ook logisch. Als je nagaat wat traumatisering precies is en wat daar gebeurt, dat is veelal een afwijzing van wie jij bent. Of je het nou over misbruik hebt, of dat je het nou hebt over agressie, of dat je het hebt over verlaten worden, of dat je, als kind je ouders jong verliest. Hè? Ook al dat soort dingen waarin je eigenlijk op zoek gaat naar erkenning voor wie jij bent. Op wat voor manier dan ook. En wat het brein doet, en dat is interessant om naar te kijken, is als het thema afwijzing is, dan is het voor het brein, alles wat hij doet, alles wat hij aan mechanismen daaruit voor jou maakt om te overleven, heeft als basis afwijzing. Het is niet zo dat hij iets nieuws bedenkt. En dan even los van de reactie op het trauma zelf. De eerste manier van overleven om te zorgen dat je toch gezien wordt vanuit situaties die jou ontzettend veel pijn hebben gedaan en waar vaak anderen bij betrokken zijn, waarvan jij op zijn minst het gevoel hebt dat ze jou niet gezien hebben, dat ze niet weten wie je werkelijk bent en dat ze je soms ook rigoureus afgewezen hebben door de dingen die er gebeurd zijn of die ze met je gedaan hebben. Je eerste reactie is er een van gaan pleasen, please gedrag. En dat is zeker wat kinderen doen, is zorgen dat die persoon die dat gedaan heeft of hun omgeving, hè, dat kan natuurlijk ook, hun zo aardig mogelijk vinden. Hè, dat ze gezien worden. En wat doe je dan? Dan ga je zo goed mogelijk je best doen om te laten zien dat je een goed mens bent. Dat je een mooi mens bent. Dat je het goed bedoelt. Dat je, nou, noem maar op. En dat, daar denken we helemaal niet bewust over na. Dat doen we gewoon. Je gaat please-gedrag vertonen. En dat please-gedrag kan twee kanten op. En dat is interessant. Dat maakt het interessant. Maar daar gaan we het over hebben, want daar wil ik graag wat meer over uitleggen. Het algemene please-gedrag, wat we natuurlijk kennen, is dat je je best gaat doen voor de ander. Je gaat ten koste van jezelf, helaas is dat altijd een feit, ga je dingen doen waardoor je hoopt dat die ander jou aardig vindt. Ofwel dat je weer gezien wordt, of liever gezegd dat je niet afgewezen wordt. Dat gedrag, dat kennen we allemaal. En dat is altijd eenrichtingverkeer. Want de ander kan jou daardoor wel leuk en aardig vinden, maar het gaat om dat wat je doet. Het please-gedrag, dat wordt eigenlijk gehonoreerd. En nou is het natuurlijk niet zo dat er niemand is die je werkelijk ziet, maar ik ga heel eventjes chargeren en uitleggen hoe dat please-gedrag precies werkt. Het is het eerste overlevingsmechanisme wat je brein inzet. Zorgen dat de ander jou accepteert eigenlijk, dat je erbij hoort, dat je gezien wordt, dat je niet meer afgewezen wordt, dat je bij de groep hoort. Dat is ook heel erg belangrijk, want zeker als je jong bent, heb je de groep of je ouders of verzorgers of mensen om je heen nodig om te overleven. Nou, dat is het eerste wat het brein doet. Je zou dat eigenlijk kunnen zeggen, het is een soort eerste graads reactie. Maar op de lange duur gaat dat natuurlijk niet goed werken. Dat je altijd en maar voor de ander bent. En je ziet dat op latere leeftijd, en dat is veelal al in de puberteit, je gaat het eigenlijk omkeren. En omdat afwijzing het thema is, gebruikt het brein in een andere vorm hetzelfde thema. Dus het gaat afwijzen. En afwijzen, dat kan op verschillende manieren. En een van die manieren is dat je anderen uit de buurt gaat houden. Hè, om maar niet meer afgewezen te worden. Dus je gaat de ander afwijzen, zodat jij niet meer afgewezen wordt. En dat is een soort voorzorgsmaatregel, is het dan geworden. Maar je kunt ook de ander gaan afwijzen in de vorm zoals die ander is. Jij bent ooit afgewezen, maar nu ga je de ander afwijzen. De ander is niet goed genoeg. De ander doet het niet goed. En de ander zou eens dit of dat moeten doen. Of eens op zijn woorden moeten letten. Of noem maar op. En je ziet in de puberteit dat dat vaak gebeurt bij jongeren. Is dat ze ook elkaar opzoeken. Groepjes die hetzelfde over dingen denken. En dan heb je die groepsvorming weer. Dat is veilig, want dan ben je onderdeel van een groep. En samen ben je letterlijk sterker. En dat kun je nog eens versterken door samen als groepje ook nog tegen een andere groep te keren. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Hoe getraumatiseerder kinderen zijn, hoe krachtiger dit systeem is om ten eerste bij een groep te willen horen. En ten tweede samen met de groep te ageren tegen een andere groep. En dat kunnen natuurlijk ouders zijn of ouderen zijn. Dat kan ook een andere groep jongeren zijn. Dan heb je natuurlijk de gangs onder elkaar. En het kan ook een autoriteit zijn, bijvoorbeeld de politie of de leerkrachten op school. Je gaat dan met z'n allen ageren tegen een andere groep. En dat maakt je krachtig. Dat maakt dat je erbij hoort en dat je samen een andere groep eigenlijk slechter maakt dan jij, waardoor jij een beetje beter bent. Dus dat geeft wat meer valse natuurlijk, maar het geeft wat meer zelfvertrouwen. Maar als je bij de groep wil horen, dan zul je ook je best moeten doen om aan die groepsnormen te voldoen. Want je wil natuurlijk niet door die groep ook nog eens een keer uitgekakt worden. Dat is wat je probeert te voorkomen. Dus wat ga je doen? Je gaat je dus aanpassen aan die groep. Waarmee, en dat is niet alleen voor jongeren. Dat doen we ook als volwassenen, op welke manier dan ook. We kunnen in onze samenleving en in ons eigen leven heel veel groepen vormen die soms heel subtiel tegen een andere groep zijn. En soms ook niet zo subtiel, eerlijk gezegd. En dan doe je hetzelfde. En dan moet je ook je aanpassen aan die groep. En dat betekent dat je ook dingen moet zeggen en doen die eigenlijk niet bij je passen. En dat gaat schuren. Uiteindelijk gaat dat zodanig schuren dat je voelt dat er iets niet klopt. Je kunt niet meer jezelf zijn. Je kunt niet meer jouw authentieke leven leven. Je hebt je aan te passen aan de groep waar je toe behoort. En heel lang kun je daar ook achter staan en in geloven. En niet zien dat dat eigenlijk schuurt met wie jij werkelijk bent. Onder al die mechanismen. Maar als dat gaat schuren en je merkt dat er iets niet klopt, dan komt er een derde graads reactie van je brein. En dat is binnen dat kader van afwijzen dat je jezelf gaat afwijzen. En dat betekent dat je zover komt dat je zegt, het zal wel aan mij liggen. Ik doe het nooit goed. En ik doe het ook nooit goed genoeg. En dan kom je in situaties dat mensen heel veel voor de ander doen of voor de groep doen. En de groep kan bijvoorbeeld ook ouders zijn. Het kunnen zelfs ook je kinderen of je partner zijn. Of iemand in de gemeenschap of buren. Je doet heel veel om te zorgen dat je niet afgewezen wordt. Dat is dat stukje please gedrag. Je zorgt dat je pleased, zodat de ander jou toch nog maar goed vindt. Maar diep van binnen voel je dat het niet klopt met wie jij bent. Maar in plaats van daar die stap in te zetten, zegt je brein, oké. Ik ben dus niet goed genoeg. En alles wat ik voor die ander doe, daar faal ik om datgene te doen wat goed is. Er zijn zoveel mensen die ik in mijn praktijk heb en die ik mag helpen. En het is echt meer dan 90%, moet ik eerlijk zeggen, van mensen die dan zoveel moois doen en waarvan ik zie hoe krachtig ze zijn en hoeveel ze verzetten aan werk en aan liefdadigheid en aan wat ze voor de ander over hebben. En dan bij mij komen en zeggen, ik heb zo het gevoel dat ik gefaald heb. En als ik daar dan op doorvraag, dan komt het eigenlijk neer op, ik ben niet goed genoeg. Ik heb het gewoon nog steeds niet goed genoeg gedaan. En dat is waar het brein zichzelf gaat afwijzen en zegt, je bent hoe dan ook niet goed genoeg. En dan zit je echt in zo'n derde graads verwonding. En dan gaat hij heel diep. Dan heeft het brein eigenlijk zoveel stappen gezet dat het moeilijk wordt om daaruit te stappen. Het heeft zichzelf helemaal ingekapseld in dat thema afwijzing. En ik zei het net al, er zijn twee kanten van please gedrag. En die ene, deze, die kennen we heel goed. Maar er is ook nog een andere. En dan denken we in eerste instantie niet zo gauw aan please-gedrag. Maar het komt er wel uit voort. Het komt in elk geval voort uit dezelfde soort traumatisering van afwijzing. Er zijn ook mensen die erop reageren niet met te pleasen voor anderen, maar die dominant worden. Die ervoor zorgen dat alles gaat zoals zij het willen. Dat is natuurlijk ook een vorm van veiligheid zoeken. En wat daarin gebeurt, is dat zij niet de ander pleasen, maar zij zorgen dat de ander hen pleast. Zij gaan ervoor zorgen dat zij gepleased worden door anderen, waardoor zij weer een beetje zelfvertrouwen krijgen. Waardoor zij weer het gevoel hebben dat ze gezien worden en niet afgewezen worden. En dat zie je. Je ziet het ook wel in een eenvoudige situatie waarin de meeste mensen wel een beetje hebben van allebei. Iemand die heel erg please-gedrag kan vertonen naar anderen, kan bijvoorbeeld binnen zijn gezin of in zijn eigen leven ook heel erg dat de dingen moeten gaan zoals hij of zij dat wil. Heel erg die druk daarop zetten van het moet gaan zoals ik het wil. En de anderen moeten zich daaraan aanpassen. En dat is ook dat stukje houvast. Dus daar zie je die twee kanten in één persoon. Maar het kan ook doorslaan. Hè? Iemand kan helemaal die ene kant op in het please-gedrag schieten. Maar ook die andere kant op. En dan krijg je mensen die heel dominant worden. Die agressief worden. Of die narcistisch worden. Hè? Narcisme is eigenlijk het hele tegenovergestelde daarvan. Is daar waarin afwijzing en niet mogen zijn, ook ten grondslag ligt aan het probleem, maar waarin de persoon het omgekeerd heeft en ervoor gezorgd heeft dat hij of zij gepleased wordt. En hoe dieper het trauma, hoe dieper de pijn van afwijzing, hoe krachtiger dat wordt. Maar er is één groot verschil. Iemand die pleased en dat doet om de ander te behagen, hè, om gezien te worden, die doet dat eigenlijk vanuit de slachtofferrol. Dus die is slachtoffer van de situatie. De andere kant is meer vanuit de daderrol. Dus je wordt eigenlijk dader. Je gaat de anderen toch wel voor een groot deel ook pijn doen om ervoor te zorgen dat zij jou pleasen of behagen. En daardoor voel je je beter. En degene die in die slachtofferkant schiet, die wordt heel gevoelig. Op dat wat de ander doet. Je moet 100 zintuigen hebben om op te letten wat de ander van jou verwacht, zodat je dat ook daadwerkelijk kunt geven. Zodat je die ander ook daadwerkelijk kunt pleasen en er hopelijk voor terugkrijgt dat ze jou aardig vinden en niet afwijzen. Dus je hebt weet ik hoeveel zintuigen die continu op scherp staan. En dat worden ook wel empaths of hooggevoeligheid genoemd. En los ervan of je hooggevoelig kunt zijn, 9 van de 10 keer, sorry dat ik dat moet doorbreken, dat gevoel van ik ben een empath, is ontzettend vaak een overlevingsstrategie. En dus een niet gezonde reactie op dat wat je in je leven ziet. Natuurlijk kun je dat omvormen naar een gezonde uitingsvorm. En dan kun je heel erg empathisch en hooggevoelig zijn, maar dan kan je het op een goede manier inzetten. Maar 9 van de 10 keer wordt het ingezet om dat overlevingsmechanisme vorm te geven, zeg maar. Dus dat betekent dat je daar in de valkuil kunt stappen, dat je met z'n allen denkt, wij zijn hooggevoelig, wij zijn empaths. Hè? Hoe noem je dat nou op zijn Nederlands? Nou, maakt niet uit. En de ander, hè, daar krijg je dat stukje alweer, de ander heeft eigenlijk rekening met ons te houden. Wij empaths voelen dit en dat en de anderen niet. En wij worden daarin niet begrepen. Dan weet je al dat je in de valkuil bent gestapt van afwijzing. Dus dat het een overlevingsmechanisme is. Als je werkelijk empathisch bent, diep vanuit jezelf, dan ben je dat vanuit je kracht. En dan is er nooit een ander die jou niet begrijpt. Dan is daar juist liefde voor die ander. Hoe die ander ook op je reageert. Dus daaraan kun je al merken of je in die valkuil stapt, waarin je met z'n allen dat overlevingsmechanisme alleen nog maar groter maakt. Het is exact hetzelfde als in die groep stappen als je een jongere bent en bijvoorbeeld gaan vechten tegen die andere groep. Omdat je in die loop van afwijzing terecht bent gekomen. Die onherroepelijk eindigt in jezelf afwijzen. Ook uiteindelijk voor degene die hem op de dadermanier gebruiken. Want daar is het van heel erg groot belang. Een slachtoffer, nog even voor de duidelijkheid, een slachtoffer heeft het ook nodig dat hij gezien wordt in al zijn gevoelens. Want daar haalt hij juist zijn aandacht van de ander uit. Dus iemand die dan als empath of hooggevoelig wordt gezien, dan laat je dus dat allemaal zien. Dat etaleer je allemaal, zodat iedereen ziet, kijk eens hoe gevoelig ik ben en hoe kwetsbaar ik ben en hoe ik daar ook onder lijd. En nou, dat wil die dus juist etaleren. De andere kant, iemand met zeg maar narcistische trekken of die in die daderrol stapt, die is helemaal niet bij gebaat dat iedereen zijn emoties en gevoelens weet. Die wil juist dat de ander hem of haar daarin pleased. En dan moet je niet weten hoe die persoon zijn zwakke plekken zijn. En hoe je die dan kunt vinden, bijvoorbeeld. Dus dat moet allemaal afgeschermd worden. Dat zijn mensen die laten zichzelf niet zien. En natuurlijk kunnen mensen die please gedrag vertonen meer in de slachtofferrol ook zichzelf niet laten zien. En dat is dan ook om zichzelf te beschermen, om emotioneel niet aanwezig te zijn, omdat het de angst voor gekwetst worden zo groot is. Dat betekent dat iemand die slachtoffer is, natuurlijk makkelijk ten prooi valt aan iemand die dader is. Want die kan namelijk als geen ander dat please gedrag opbrengen dat die dader zo nodig heeft. Want daardoor voelen ze zich allebei gezien. Nou gaat dat natuurlijk schuren. Want dat is dan voor beide is dat niet wat ze werkelijk willen. Ze willen gezien worden om wie ze werkelijk zijn. En dit is natuurlijk een spel wat het brein speelt om ervoor te zorgen dat je zo veilig mogelijk bent. En helaas, het brein kan alleen maar dat doen wat in zichzelf aanwezig is. Dus die heeft niet het idee, tenzij je daar met je bewustzijn in komt, maar die heeft zelf, brengt hij niet dat idee op van joh, dit werkt eigenlijk niet zo goed. Nu word ik alleen nog maar meer afgewezen of nu ben ik eigenlijk ook nog eens heel erg eenzaam. En je moet het altijd buiten jezelf leggen, want anders ben je A, geen slachtoffer meer. Of je kunt geen dader meer zijn, want waar ben je dan dader voor? Of voor wie? Er is dan ook iemand buiten jezelf die je zo ver kunt krijgen dat hij jou pleased. Nou, je snapt ook wel dat in deze periode waarin er op verschillende plekken in de wereld oorlogen zijn, daar kun je dat ook zien. Die groepen die tegenover elkaar staan. En je weet nu wat daar ook ergens diep onder de oorzaak is. Het is niet meer een jongere gang die tegenover staat. Dit zijn landen met leiders die tegenover elkaar staan. En waar mensen voor de leider kiezen om al die nare dingen voor te doen, omdat ze erbij willen horen, omdat ze zo ver willen gaan in het gezien worden en niet afgewezen worden door die leider, dat ze bereid zijn om daar bijvoorbeeld zelf zelfmoord voor te plegen. Als je dat ziet en kunt begrijpen, dan voor mij geldt in elk geval, dan ben ik een stuk milder gestemd over wat daar allemaal fout gaat. En dan gaat het nog wel fout, maar wat je kunt zien, dat wat er aan de grondslag ligt, is die enorme afwijzing op zoveel niveaus, die maakt dat mensen niet alleen in groepen tegenover elkaar gaan staan. En waar komt dan die mildheid vandaan? Is omdat ik ook kan zien hoe ik dat in mijn eigen leven ook gedaan heb. En daar ook heel makkelijk ook weer instap. Want het is maar zo klein. Het is maar zo klein. Je kunt al ik merkte bijvoorbeeld, mijn moeder werd opgenomen in het verpleeghuis. Dat ging helemaal mis in de zorg met mijn moeder. En dan kun je al als familie een plek innemen waarin je tegenover de verzorgers van het verpleeghuis gaat staan. Maar doordat ik al zoveel met dit soort dingen ben bezig geweest en me daar bewust van ben en het me zie doen en het mij met mijn familie zie doen, zie ik dat dat helemaal niets gaat opleveren. En als je dan in gesprek gaat en gaat zitten en kijkt naar, wat kunnen we doen? Wat zijn de mogelijkheden? Dan opent zich daar ineens een heel ander gesprek. En dan komt er een derde mogelijkheid. Een mogelijkheid om te kijken naar hoe je dit om kunt vormen tot een totaal nieuwe vorm. Hè? Hoe je die energie kunt shiften zodat er iets nieuws ontstaat. En dat is op wereldniveau nog lastig. Maar hoe kun je daar nu je steentje aan bijdragen? Dan gaan we weer even terug naar de tijd waarin we nu leven. Die van de jaarfeesten die zo tegen het einde van het jaar bij elkaar horen. En dan zijn we begonnen met Michael. Michael die verslaat die draak, hè, in zichzelf. Dat stuk wat je in jezelf tegenkomt, waar je eens anders naar kunt gaan kijken. Hè. Michael wordt ook afgebeeld met die weegschaal, waarin je eigenlijk de balans maakt en zorgt dat je in balans komt, waarin je niet gaat ageren, maar waarin je wel zorgt dat de dingen beter gaan. Hè. Zoals in het geval bijvoorbeeld met mijn moeder in het verpleeghuis, dat de dingen beter gaan. Hoe kun je daar samen de balans in vinden, zodat er een nieuwe vorm ontstaat, een nieuwe manier waarop je daar samen aan deel kunt nemen. Nou, dat is heel erg waar Michael voor staat. En nu leven we in de Sint Maartentijd. En de Sint Maartentijd gaat dan over Sint Maarten, die zijn met zijn zwaard, zijn mantel doorklieft en daarvan een deel voor zichzelf houdt en een deel aan de ander geeft. Dat is geen pliesgedrag, dat is delen. Dat is weten wat je zelf nodig hebt om ook de ander iets te kunnen geven. En daar komen we in die gezonde manier van er voor elkaar zijn. En dan kun je ook empathisch zijn op de meest gezonde manier. Daar waar je weet dat het niet uitmaakt wat die ander doet of zegt, maar waarin je geeft van jezelf omdat je genoeg te geven hebt. Omdat vanuit jouw hart, hè, dat is ook die hartekracht die in Sint Maarten wordt aangezet, omdat vanuit daar er zoveel stroomt aan empathie en liefde, dat die stroom eigenlijk niet ophoudt. Die is oneindig. En we hebben natuurlijk ook in deze tijd de Halloween. En de Halloween gaat veel meer over zorgen dat die dingen die kwaad zijn, hè, zo zou je het kunnen noemen, dingen die je niet dienen, dingen die niet goed voor je zijn, die moeten bevochten worden. En de Halloween gaat natuurlijk heel erg over dat ook zo aankleden, over dat stuk in jezelf eigenlijk een beetje uitleven. En als je die twee samenpakt, dan kun je in Sint Maarten ook die stap naar binnen gaan zetten, waarin je kijkt naar hoe kan ik in mijzelf iets vinden en krachtiger maken, zodat ik daarvan in overvloed kan geven. He, dat is, je hebt in de zomer ben je heel erg in die buitenwereld bezig geweest. En daar heb je zoveel geleerd en gezien. En heel erg ook aan die buitenkant. En Sint Maarten brengt je naar binnen. En natuurlijk de rest van de feesten die gaan komen ook. Om te kijken wat is er daar aan die binnenkant. He, de mantel die mij omhult. Wat kan ik daarvan delen met de ander, zodat de ander zich ook omhuld voelt? Dat is natuurlijk de mooiste manier van gezien worden, van niet afwijzen. He, afwijzen is als het ware die mantel van iemand afrukken en weggooien, waardoor iemand totaal kwetsbaar in zijn naki staat. Maar hoe kan ik iets geven wat hem omhult, waardoor hij of zij het gevoel krijgt, ik zie jou. Je mag er zijn. Je bent goed genoeg. Zoals ik ook tegen de mensen zeg waarmee ik dan werk, die zoveel moois gedaan hebben voor anderen en zichzelf dan het gevoel hebben, over zichzelf het gevoel hebben dat ze falen. Ze teruggeven, kijk eens wat je hebt gedaan en hoe een prachtig mens je bent. En dat wat er ging gebeuren, bijvoorbeeld hè, als iemand ziek is en overlijdt of als iemand ziek is en je kunt op een gegeven moment niet meer helpen of allerlei andere dingen. Daar heb je nooit iets aan kunnen doen. Hè, dat is ook nog daar waar het de weg is van de ander. Waarin datgene gebeurt, maar waarin jij er omheen zoveel mogelijk warmte en omhulling kunt geven. Maar in de eerste plaats aan jezelf. Want als je jezelf met warmte omhult, dan wijs je jezelf niet af. En dan is er no way dat je ook de ander afwijst. Als je je brein kunt leren dat jij het verdient om er te zijn. Als jij jezelf kunt omhullen met die onvoorwaardelijke liefde. Dan is het een no-brainer om het de ander vanzelfsprekend ook te geven en je daar niet druk over te maken wat de ander ermee doet. Maar dat is natuurlijk een weg. Dat is niet iets wat je van het een op het andere moment leert. En daarom is het zo mooi dat al onze verre voorouders rituelen en jaarfeesten in het leven hebben geroepen. Om daarover te verhalen, om daarover te vertellen. Om elk jaar opnieuw daarmee bezig te gaan. Om elk jaar opnieuw ook weer naar binnen te gaan en stil te staan bij dat stukje van wat je aan jezelf kunt geven. Wat is nou eigenlijk het licht in mij? In plaats van alleen maar dat buiten jezelf zien. In de zomer zijn we natuurlijk veel meer bezig met het licht buiten ons. En dat is prima. Maar het is een cyclus. Het is iets wat door de jaren heen telkens weer terugkomt. En blijkbaar ook door de eeuwen heen. Want Sint Maarten stamt al uit de 5e eeuw dat dat gevierd wordt. Dus die overlevering stamt al vanaf dan. Terwijl Sint Maarten, ik geloof in 3012, in 312 geboren is. Dus dat is al bijna onze hele jaartelling. Nou, en zo stamt elk feest wat daarbij betrokken is en waarvan we dan het de christelijke feesten noemen. Maar voor mij heeft dat heel erg te maken, dat Christuslicht, hè, dat is dat licht in jezelf, wat je dan elk jaar eigenlijk weer kunt verdiepen. En zo door je leven heen daarin kunt groeien. En door al die stadia, door het ritme van die jaarfeesten kunt gaan en naar buiten en naar binnen kunt gaan en zo steeds een beetje dieper kunt groeien. Je moet niet van jezelf verwachten dat je dat vanaf nu allemaal wel goed zal doen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je er bewust van wordt. En de jaarfeesten, zoals onze voorouders die aan ons overgeleverd hebben, maken je daar op elk moment in het jaar weer even bewust van. En als je daarbij stilstaat en mooie rituelen uitvoert en even naar binnen gaat in je meditaties of als je met elkaar een mooi ritueel doet en in het hier en nu moment kijkt naar wat zou ik nu kunnen doen om daarin een stukje te ontwikkelen, om daarin een stukje meer van mijn eigen licht te leven. Om een stukje authentieker te kunnen zijn. En authentiek is niet per se dat je dan je licht leeft en goed bent en helemaal dat goddelijke hier op aarde kunt vormgeven. Nee, authentiek zijn gaat juist over dat je weet wat je wel en niet kunt. Dat je weet waar je licht wel en niet schijnt. Maar dat je daarin bereid bent om te groeien. Om de stappen te zetten. Dat is ook een stukje authenticiteit, waarin je je best doet om de volgende stap te zoeken en te vinden en ook daadwerkelijk te zetten. En ja, daar hoort natuurlijk ook een stukje zelfdiscipline bij en de wens en de wil om te groeien. Dat is allemaal wat authenticiteit maakt. En daarom vind ik het ook zo leuk om daarmee bezig te gaan. Ook al is het een woord wat net als traumatisering natuurlijk best wel modewoorden geworden zijn. Maar onderliggend blijven ze hun waarde en belangrijkheid behouden. En is het gebruiken van de jaarfeesten, het stilstaan met rituelen, bij en met elkaar. En voor nu terugkeren naar dat licht in jezelf, zijn daar gewoon hele mooie tools bij. En die tools zijn niet nieuw, die zijn eeuwen oud. En dat maakt ze zo bijzonder. Dus daar wil ik het graag over hebben. En elke keer in die jaarfeesten doe ik ook een stukje verdieping. Dus ik maak daar gewoon elke week een mooie podcastaflevering ook over die je kunt beluisteren. En ja, voel je welkom om daar aan mee te doen. En dan rond 5 december gaan we het hebben over Sinterklaas. Maar nu wens ik je toe dat je even stil kunt staan bij die momenten dat je beseft dat als je de ander iets geeft en als je heel veel voor de ander doet, wat natuurlijk ook in mantelzorg, wat notabene zijn oorsprong vindt of gebaseerd is eigenlijk op dit verhaal van Sint Maarten, die mantel die hij om die bedelaar heen slaat, is het des te belangrijker om te beseffen wat heb ik voor mijzelf te geven en vanuit daar kan ik dat ook aan de ander geven. Zorg dat je zelf blijft stralen, zodat je het licht in de ander ook kunt dragen.
Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram judithgroeneveld_academy. And always remember, it's your soulful life.